Dit is De Wereld in 30 Minuten, een podcast van Columbus Travel, waarin we jou in een half uurtje enthousiast maken over je volgende reisbestemming. Met in deze aflevering de Frans-Atlantische kust. In het komende half uur nemen Columbus-hoofdredacteur Mark McIntosh, Frankrijk-expert Eva den Broeder en ikzelf, Tim Bilman, je mee naar de Frans-Atlantische kust en voorzien je van alle reisinspiratie en praktische tips voor een onvergetelijke vakantie aan deze prachtige kust.
Hallo iedereen, mijn naam is Mark McIntosh en ik ben de hoofdredacteur van Columbus Travel. Het komende half uur neem ik jullie mee op reis langs de Franse Atlantische kust. Dat doe ik niet alleen. Naast mij in de studio zit Eva den Broeder, een reisexpert mag ik wel zeggen, hè Eva? Jij werkt voor het Frans Bureau voor Toerisme.
Ja.
En hebt ook een persoonlijke band met de Franse Atlantische kust.
Ja, precies. Want ik ben zelf ook in Frankrijk opgegroeid en daar eigenlijk net naast. Dus ik heb ook heel erg veel van mijn vrienden vroeger ook gehoord over wat voor een prachtige regio het eigenlijk is. En als Frans Bureau voor Toerisme staan we natuurlijk voor elke regio eigenlijk. En het is dus heel erg leuk om hier te zijn om dit mooie stukje Frankrijk te mogen presenteren.
Wij geven insider tips en dat doen we ook in samenwerking met Columbus-fotograaf Tim Bilman. Hi Tim.
Hoi.
Jij bent afgelopen lente nog met je gezin naar de kust geweest.
Klopt.
Hoe is het bevallen?
Ja, heerlijk. Ja, off-season, relatief rustig. Fantastisch weer en gewoon heel veel cultuur gesnoven daar. Echt een prachtige, heeft veel indruk gemaakt.
Mooi. We gaan de Franse Atlantische kust bespreken van zuid naar noord. We gaan naar liefst 6 verschillende departementen die elk eigenlijk hun eigen cultuur en natuur highlights hebben. Kun jij even in de notendop samenvatten, Eva, hoe de Franse Atlantische kust zich verhoudt ten opzichte van de rest van het land?
Ja, nou, wat eigenlijk interessant is aan de Franse Atlantische kust, dan hebben we het echt over het puntje van Frankrijk helemaal daarbij Spanje tot eigenlijk net onder Bretagne. Dus het is een enorm stuk Frankrijk en dat maakt het ook heel erg divers. Dus je hebt allerlei verschillende culturen, lokale culturen ook, die best wel van elkaar verschillen. Maar nou ja, de Atlantische kust, zeg maar de oceaan, haalt het allemaal een beetje samen. En dat maakt het eigenlijk ontzettend bijzonder. Ja.
We gaan beginnen in het zuiden. Over bijzonder gesproken, daar ligt Frans Baskenland.
Ja.
Niet iedereen zal weten dat een stuk Baskenland ook in Frankrijk ligt. Wat kun je me daarover vertellen? Jij bent er ook geweest, Tim. Ja. Jij hebt ook echt wel het idee gehad, ik zit nu in een andere cultuur.
Ja, je zit echt in Baskenland. En Frans en het Spaans Baskenland verschilt niet veel van elkaar. Qua architectuur, qua cultuur. Ze voelen zich ook heel verbonden met elkaar. Dat merk je daar meteen. En het is echt een hele trotse bevolkingsgroep, de Bask. Ze zijn heel trots op hun cultuur, op hun eten en drinken, op hun gebruiken. En dat merk je meteen als je daar binnen zat. En ze zijn ook anders dan Fransen. En misschien kan jij wat beter uitleggen wat dat dan inhoudt.
Ja, het is eigenlijk precies zoals je zei. Mensen die in Frans Baskenland wonen, of ja, tenminste in Baskenland, voelen zich ook echt gewoon Bask, zoals ze dat zeggen. En er zit eigenlijk weinig verschil in tussen de Spaanse kant of de Franse kant. Het heet Frans Baskenland omdat dat stukje nou net in Frankrijk ligt. Maar voor hen is het gewoon eigenlijk eenzelfde regio.
Als reiziger is het logisch om als startpunt Biarritz te pakken.
Ja.
Een moderne badplaats is het al een tijdje. Wat is het verleden, wat is het geschiedenis daarachter?
Ja, Biarritz is eigenlijk heel erg bekend geworden, ook door heel veel beroemde mensen die daarheen zijn geweest. Dus je denkt natuurlijk aan Napoleon Bonaparte, maar je hebt ook Victor Hugo, de schrijver van Les Misérables. Dus het zijn best wel veel mensen die daar Biarritz bekend hebben gemaakt. En het is gewoon een hele mooie plek, heel lekker zuidelijk. En juist omdat er zo ontzettend veel celebrities van de Franse cultuur zijn geweest, heb je daar ook ontzettend mooie huizen. En dat maakt het gewoon, die sfeer daar maakt het gewoon heel bijzonder.
Ja, dat heeft ook indruk op jou gemaakt, hè Tim, de architectuur.
Ja, het is heel groot opgezet, terwijl er maar heel weinig mensen wonen. Dus als je daar doorheen gaat, denk je van wow, ik ben in een soort van wereldstad. Het is echt heel groot. Maar dan besef je dat er wonen volgens mij 40.000 inwoners, wat echt een heel klein is. En dat is heel raar, dat idee. Wat heel leuk is aan Biarritz zijn alle verschillende baaitjes en de stranden die ze hebben. Je hebt allemaal hoeken en je kan er langs heen fietsen en dan kom je ineens weer in een ander baaitje en dan ga je weer omhoog en dan heb je weer een uitzicht over weer een nieuw baaitje. En Dat is gewoon, dat is heel mooi. Het is een heel mooie rotsachtige strook rondom Biarritz. En dat is echt heel mooi om te verkennen.
Ja, meer naar het zuiden liggen ook een aantal plaatjes waar jullie nog eventjes wat dieper op willen ingaan. Jij bent er zelf ook geweest, Tim. Wat wil jij tippen?
Nou, Bidar is plaatje iets zuidelijker dan Biarritz. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Het is verbonden met een treinlijn, maar je zou het ook in theorie kunnen fietsen. Zo dicht bij elkaar is alles. En elk plaatsje heeft zijn eigen karakter. En het is gewoon heel goed verbonden met elkaar. Bidar is leuk vanwege echt het heel klein Baskische stadje. Waar je heerlijk met de lokale mensen kan borrelen. Je kan naar Pelota gaan kijken.
Pelota?
Pelota. En Pelota is het Baskische kaatspel. In Friesland kaatsen. Het lijkt een beetje op squash ook. Het is een hele grote muur en een langgerekt speelveld. En het doel is de bal tegen de muur aan kaatsen. Eén keer stuiteren en weer terug kaatsen tegen de muur. Stuit die twee keer of gaat die uit, ben je... Heb je verloren als team of heb je een painpunt kwijt. En dat spelen ze met allerlei verschillende attributen. Het kan met je platte hand zijn. Maar ze hebben ook een versie waarbij ze met een soort van handmand spelen. En met die versie is het meest spectaculair. Want daar kunnen ze echt snelheden tot 300 km per uur bereiken. Om tegen die wand aan te ketsen. En die speelvelden liggen midden in die dorpen. Ook in Guitari bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n veld. En daar kun je gewoon heel lekker op een middagje gaan zitten. Kijken of hoe de lokale jeugd getraind wordt. Of hoe de professionals aan het trainen zijn voor een komende wedstrijd. Het is echt spectaculair om te zien. En echt, echt typisch Baskisch. Echt.
Leuk. Jij wil ook graag Saint-Jean-de-Luz tippen.
Ja.
Om een hele specifieke reden.
Ja, meerdere specifieke redenen. Maar de meest specifieke reden is dat er in 1660 is het de ere van Lodewijk XIV en Maria Theresia van Oostenrijk een speciale macaron gebakken. En die is nog steeds volgens hetzelfde authentieke recept door dezelfde familie te proeven bij de bakkerij Maison Adam. En dan kun je ook een heel mooi blik mee naar huis nemen. Ze zijn wel een beetje duur, maar...
mooi souvenir.
Het is een mooi souvenir, dus die moet je daar even gaan eten.
En dan heb je wel geproefd dat de zonnekoning in persoon zelf geproefd heeft natuurlijk. Dus
proef je meteen.
Hey, wij reizen door naar het noorden toe, naar het volgende departement, Les Landes. Hoe kenmerkt zich dit departement, Eva?
Ja, het is eigenlijk een gedeelte wat gewoon heel erg groen is. Je hebt daar een ontzettend mooi, het beschermde bos van Les Landes. Dat is vooral heel erg bekend. En het is, dus je hebt daar een veel grotere mix tussen echt bos en zee.
We hebben een aantal specifieke tips aan die bijzondere kust. Tim, jij bent zelf in Conti's Plage geweest.
Ja, klopt.
Wat is daar bijzonder aan?
Conti's Plage is op een steenworp afstand gelegen van Mimizan. En Mimizan kent eigenlijk iedereen wel. Dat is natuurlijk de plek waar je op surfkamp gaat als je tiener bent of twintiger. Dat is een beetje een partyplek. Conti's is tegenovergesteld. Het is rustig. Je komt daar echt niet in off-season met het openbaar vervoer. Dat is gewoon helemaal afgesloten. Dus daar moet je echt met eigen vervoer naartoe. Maar het is een heel lekker slaperig kustplaatje. Als het regent, dan gaat er ook niks open. Dan is alles gewoon gesloten. Als het mooi weer is, dan openen ze wel. Dat is gewoon een beetje het gevoel. En daar ga je gewoon heerlijk door die pijnboombossen heen die Napoleon III ooit geplant heeft. Lekker fietsen, lekker wandelen. Een hele bekende vuurtoren staat er ook. Een zwart-wit gestreepte. Die ook echt de moeite waard is om eventjes te bezoeken. Ik weet niet zeker of je erin kan, maar hij ligt er sowieso heel mooi bij. Ja. Die kun je ook vanuit alle kanten kan je zien. Maar dit is een plek waar je echt tot rust komt.
Een slow travel bestemming.
Slow travel, verwacht je niet te veel te doen. Gewoon strand, wandelen, fietsen, slapen, eten.
Heerlijk, klinkt goed. Ja. Als je wat actiever bent, dan kun je ook naar Osgoor. Dat is een ander plaatsje dat bekend staat.
Ja, dat is wat zuidelijker.
Ja.
Osgoor staat vooral bekend vanwege het surfen. Dit is echt ook een WK-surfbestemming daar. Omdat de golven daar gewoon fantastisch zijn. Dus vooral onder de extreme sporters zullen dit allemaal kennen. Hier ga je ook op een waaierige dag, op een echte goede herfstdag, kun je hier prachtig aan de boulevard gaan kijken hoe dat surfen eruit ziet. Want de professionals die zitten hier.
Ja. Ik kan me ook herinneren dat jij op een hele bijzondere plek bent geweest te overnachten in Biscarros.
Ja,
Biscarros. Kun je daar wat meer over vertellen?
Dan gaan we alweer echt naar het noorden van Les Landes toe. Daar heb je dus een wat ik dus niet kende. Er zijn dus woonwijken die grenzen aan vliegvelden. Mensen hebben dan geen garage, maar die hebben een vliegtuighangar als garage. En daar staat dan ook een vliegtuig in. En de straten zijn geen straten, maar zijn taxibanen. Dus je kan ook maar op bepaalde manieren door die wijk rijden. Want je moet gewoon de pijlen volgen, net als op een taxibaan.
Dat klinkt echt heel surrealistisch.
Het is wel waar. Dus je wordt met de hek binnengelaten. Moet je over de taxibaan naar, naar je slaapplek. En er is daar één man die heeft daar een soort van boomhut gebouwd op zijn perceel. Achter zijn hangar. En vanaf die boomhut kan je de stad en landingsbaan zien van het vliegveldje. En normaal gesproken zou ik nooit iemand adviseren om te gaan slapen bij een vliegveld in de buurt. Want dat is natuurlijk niet de meest ideale plek. Maar dit is echt een klein vliegveld waar mensen met hun eigen kleine vliegtuigje dus toertjes gaan maken. Maar ook stunten. Dus 's ochtends tijdens je ontbijt, want om een uurtje of 9:10 begint het. Dan gaat dan eerst een vliegtuigje stijgt op. En dan sommigen maken salto's boven je huisje, boven je ontbijt. En anderen die, het is gewoon van het rook erachter, het is gewoon leuk. Het is heel erg leuk om te zien. En dat kun je gewoon, je kan eigenlijk gewoon de hele dag op je terrasje blijven zitten. En kijken naar die vliegtuigjes. Maar mooi. Het is gewoon een hele leuke surrealistische gewaarwording om dat te doen.
Ja. We trekken verder naar departement Gironde. Dat zullen de meeste mensen vooral kennen eigenlijk vanuit de grootste stad die daar zit, Bordeaux.
Ja, inderdaad. En Bordeaux is eigenlijk een heel goed begin eigenlijk van als je die regio wilt ontdekken. Want je hebt ook vanuit Bordeaux heel veel regionale treinen die dan naar het zuiden of naar het noorden gaan van de Franse Atlantische kust. En Bordeaux is natuurlijk zelf heel erg de moeite waard. Maar vanuit Bordeaux kun je ook bijvoorbeeld naar het badplaatsje Arcachon. Met ook gewoon één directe regionale trein. Je bent er eigenlijk zo. En dat zelf is ook heel erg de moeite waard.
Wat ligt er in Arcachon? Wat kan ik bezoeken?
Ja, in Arcachon heb je de paai zelf. Maar je hebt ook ontzettend veel oesters die je daar kunt proeven specifiek. En je hebt in Frankrijk sowieso wel heel erg veel oesterplekken. Maar deze zijn specifiek wel heel erg bekend. En ik meen dat, Tim, jij daar ook wel heel erg veel ervaring mee hebt gehad met het plaatsje Arcachon.
Ja, zeker. Ik ben dus zelf allergisch voor oesters. Dus ik kan niet vertellen hoe het smaakt. Dus ik heb het zeker niet geprobeerd, maar het zag er wel heel gezellig uit.
Ja.
Het zijn soort van kleine houten hutjes die aan het water liggen. En al die houten hutjes hebben hun eigen tafeltjes buiten staan en dan kun je een wijntje en je oestertje eten en drinken. Want het is heel gezellig. Maar waar ik er echt heel erg op aanging, was vooral de architectuur in Arcachon. Arcachon, toen die spoorlijnen dus kwam vanuit Bordeaux, toen moesten mensen gebruik gaan maken van die trein. Dus toen is daar door een bekende Franse arts, is Émile Pierrière, als ik het goed uitspreek, die heeft daar een winterstad gemaakt. En om te overwinteren. En die stad die kenmerkt zich door heel veel verschillende soorten architectuur. Van Moorse architectuur, tussen neogotische architectuur, tussen Zwits chalet architectuur. Ik weet niet eens wat dat is, maar je ziet het wel terug. Al die panden zijn groter dan andere. Heel spectaculair. Belachelijk decadent. Maar het is heel leuk om daar gewoon een ochtend of een middag doorheen te gaan lopen. Je zult niet zoveel mensen treffen. De meeste mensen paraderen daar langs de boulevard. En die gaan een ijsje eten en op het strand liggen. Maar als je de heuvels in gaat, dan kom je echt... zie je de meest bijzondere panden kom je voorbij. En die staan echt mooi in beboste omgevingen. Helemaal bovenin op de heuvel staat ook nog een observatorium. Kun je ook nog uitkijken over die wijk en over de kuststrook. Ja, dat zou ik echt aanbevelen om even een dagje door die winterstad te gaan lopen. Er zijn ook allemaal wandeltours die kun je online vinden die je zelf kan doen.
Ja.
Dus ga dat doen.
Mooi. En vanuit Arcachon vertrekt er ook een bus naar een van de meest bijzondere natuurverschijnselen van Frankrijk. De Dune de Pila.
Ja.
En daar zijn jullie beide geweest.
Ja, inderdaad. Ik heb geprobeerd te lopen vanuit Arcachon. Dat raad ik weer niet aan. Want na 2 uur lopen was ik nog steeds niet halverwege. En het is gewoon één bus die vertrekt ook vanaf het station van Arcachon. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk bereikbaar. En die dropt je eigenlijk meteen af net voor het bos van de Dune du Pila. En de Dune du Pila is inderdaad de hoogste duin van Europa.
Zo'n 104 meter hoog.
Ja. En dat is eigenlijk moeilijk voor te stellen. Want je denkt van ja, een duin is gewoon een duin. Maar als je daar het bos doorloopt, dan op een gegeven moment zie je gewoon zand en strand op de grond. En dan eindigt het bos en sta je gewoon voor meters en meters duin. En daar kun je dan naar boven. En dan ja, dan zie je eigenlijk gewoon de hele baai van Arcachon met alleen maar zand voor je. De baai aan je rechter of linkerhand hangt natuurlijk af hoe je ervoor staat. En dan heel erg veel bos aan de andere kant. En dat is een heel erg bijzonder uitzicht.
Er zijn ook meerdere manieren om de duinen te trotseren. Hè? Ik geloof dat Tim, jij het even anders hebt aangepakt dan de meeste.
Nou, weet je, dit is gewoon een toeristische plek. We zijn natuurlijk altijd bezig met buitengebaande pad. Nou, dit is niet buitengebaande pad. En ook qua tijdstippen, ik dacht, ik ben slim. Ik ga zo laat mogelijk zonsondergang. Nou, dan is het allerdrukst. Want dan zit iedereen die zonsondergang te bekijken vanaf die duin. Picknick, bandje mee, make-up goed. Instagram, statiefje mee en gaan. Dat is een beetje wel wat daar speelt. Maar zoals altijd, iedereen, er is een trap omhoog. En daar blijft iedereen omheen hangen. En als jij iets meer moeite neemt en je wil dat mulle zand door en je bent goed te been, want dat zand is natuurlijk wel behoorlijk pittig voor je knieën. Loop dan wat verder en zoek daar een plekje en dan zie je niemand meer. En dan heb je de hele duin voor jezelf. En dat is, denk ik, de tip is, ga ver. Ga verder dan iedereen en je hebt hem binnen een paar minuten heb je hem al voor jezelf.
Ja, daar ben ik het wel heel erg mee eens inderdaad. En dan op een gegeven moment kom je gewoon op zacht strand eigenlijk, zacht zand. En ben je eigenlijk bijna alleen op de wereld op gewoon deze enorme duin. Ja. En dat is echt enorm. Ja, dat is echt een hele bijzondere ervaring. Ja.
We gaan door naar andere bijzondere reiservaringen in het volgende departement, Charente-Maritime. Een van de meest bijzondere plekken daar is Rochefort.
Ja. Ja, inderdaad. Rochefort ligt iets meer weer binnenlands. En daar is het eigenlijk ook specifiek voor gebruikt. Want de koning, ik ben even vergeten welke was het?
Lodewijk de 14e.
Dat is toch Lodewijk de 14e. We gaan weer terug naar de zonnekoning. Lodewijk de 14e, die heeft daar zijn scheepsbouw...
Werf.
Ja, zijn scheepswerf heeft daar geïnstalleerd. Juist omdat het iets verder weg is van de zee. En ze konden eigenlijk de schepen via de rivier weer terug naar de Atlantische Oceaan. En dat, die geschiedenis die merk je daar nog steeds. Dus je hebt daar bijvoorbeeld heel veel musea over, ook echt in de originele gebouwen. Dus je hebt daar een scheepsvaartmuseum, je hebt daar een museum over hoe ze de touwen maakten. En dat is ook een heel erg bijzonder gebouw zelf. En daar kun je eigenlijk ook een beetje, dat kun je ook een beetje zelf ervaren. Ook met soort klimpark dat je daar hebt, gewoon in de masten. Dus het voelt eigenlijk een beetje alsof je terug in de 17e eeuw bent en daar zelf op een boot zit.
Leuk. Klinkt ook als een perfect gezinsuitje dit.
Ja, ja zeker. Ja.
En voor die kust ligt een andere belangrijk maritiem icoon. Een fort. Fort Bayard.
Ja. Ja, dat is net naast La Rochelle. Dat is ook gewoon met de trein de volgende halt eigenlijk vanuit Rochefort. En La Rochelle is ook wel een hele bekende haven. En dus vanuit La Rochelle kun je naar het Fort Bayard. En dat ligt tussen de Île de Ré en de Île d'Oléron. En daar is het juist voor gebouwd dat het precies in het midden ligt. En dus vanuit La Rochelle kun je daar met een ferry kun je daarheen. En het is eigenlijk juist gebouwd om het arsenaal van Rochefort te beschermen toen. En dat is gewoon een heel apart gebouw. En,
de meeste mensen die al wat langer meegaan op de wereld, die zullen het ook herkennen, hè? Van een bekende televisieserie.
Ja, van gewoon het Fort Bayard, inderdaad, de televisieserie. Wat ook in Frankrijk super populair is trouwens.
Ja.
Is het nog steeds?
Ja. Ja, ja, ja. Oh, ik heb echt vriendinnen die daar heel erg stevast voor de televisie staan. Gewoon om het Fort Bayard te kijken. Dus het is een heel belangrijk stukje Franse, tenminste populaire cultuur.
Cultuur, ja. Ja. Hey, je had het net al over Île de Ré, een van de eilanden voor de kust. Waarom zouden we daar naartoe moeten?
Ja, het is eigenlijk gewoon een heel erg mooi eiland. Het is ook heel erg makkelijk te bereiken via La Rochelle. Ik kan wel met de ferry. Sommige ferries stoppen niet, sommige wel. Daar kun je eigenlijk heel erg mooi fietsen. Ook gewoon het eiland rond. En je hebt daar ook ontzettend mooie dorpjes die gewoon een hele aparte sfeer hebben daar op het eiland.
Ja, allemaal wit geverfd, hè, waardoor het eiland de bijnaam La Blanche, de witte,
precies,
heeft gekregen. Dus allemaal echt ansichtkaartwaardig.
Ja, precies.
Er zijn over ansichtkaartwaardige dorpen gesproken. Nog veel meer mooie plekjes aan de kust te ontdekken. Zoals Talmont-sur-Gironde, een van les plus beaux villages de France. Een van de mooiste dorpen van Frankrijk. Het is eigenlijk een keurmerk bijna, zou je kunnen zeggen. Hè? Les plus beaux villages de France. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
Ja, dat is een heel erg bekend label in Frankrijk. En je zou kunnen zeggen dat het gewoon een beetje... ja, random wordt uitgedeeld van ja, je bent een mooi dorp, prima. Maar het is veel complexer dan dat. Je moet echt aantonen dat je een rijke geschiedenis hebt. Dat je echt iets te laten zien hebt en dat je het ook echt beschermt. Dus als je een plus beau village de France tegenkomt, dan zou ik daar zeker heen gaan. Omdat het in de regel gewoon ontzettend bijzondere dorpen zijn die je echt meenemen naar een hele andere sfeer dan in andere dorpen. Daar staan ze echt onbekend. Ja.
En in Charente-Maritime tippen we dus specifiek het dorpje Talmont-sur-Gironde. Heeft een heel mooi Romaans kerkje en zelfs een Engels bastion. We gaan door naar het volgende departement, Vendée. Wat kenmerkt Vendée?
Ja, de Vendée is daar waar je ontzettend veel bos had. Daar net onder in de land heb je eigenlijk in de Vendée vooral heel erg veel moeras. En dat maakt het ook wel heel erg bijzonder. Je hebt ook dus heel veel moeras, maar ook heel erg veel zoutpannen. Omdat je daar ook weer wat dichter bij de Bretagne zit. En dat maakt de natuur daar wel heel erg verschillend van de rest van de bestemming.
Ja. Je kan een aantal van die zoutwerkers ook aan het werk zien zelfs. Hè. Het is echt nog een traditioneel beroep. Je kan bijvoorbeeld naar Les Sables d'Olonne gaan. Wat is dat voor een plek?
Ja, dus Les Sables d'Olonne inderdaad. Wat echt een sprookjesachtige stad is aan zee. En daar heb je bijvoorbeeld ook de start en de finish om de 4 jaar van de Vendée Globe. Dat is een non-stop race rond de wereld voor solozeilers. Dat is ook wel heel erg interessant om te zien natuurlijk. Maar specifiek inderdaad met de zoutpannen. Dat is echt daar een hele cultuur en die zie je ook wel echt. Daar kun je ook zelf je zout gaan oogsten, zeg maar.
Ja, gaan winnen. Wat ook heel erg bijzonder is dat je hier moerassen vindt. De Bretonse moerassen. Je kan daar zelfs met de fiets of de kano op verkenningstocht gaan. Wat weet je specifiek te tippen over dit gebied?
Inderdaad gewoon specifiek ook met de kano eigenlijk. Want dan kom je dus op een heel klein watertje en heb je eigenlijk alleen maar moeras. En dat is wel een heel apart uitzicht eigenlijk als je denkt dat je aan de Atlantische kust bent. Maar hier is het veel kleiner en veel natuurlijker. Dan heb je natuurlijk die natuur heb je heel erg dichtbij.
Ja, het zijn echte wetlands, hè?
Ja, precies. Dus dat is gewoon een hele andere ervaring eigenlijk die je daar krijgt. En na de Bretonse moerassen, je zou denken dat het in Bretagne ligt. Maar het ligt toch. Het is goed om te weten dat die net iets zuidelijker liggen.
Ja. Over Bretagne gesproken, we gaan naar het volgende en laatste departement, Loire-Atlantique, dat aan Bretagne grenst. De uitvalsbasis daarvoor is de stad Nantes.
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk de grootste stad van de Loire-Atlantique. Het is ook best wel goed te bereiken vanuit Parijs. Het is gewoon één directe trein. En dat is een hele bijzondere stad, omdat je een hele grote mix hebt tussen wat moderner en wat ouder. En wat leuk is aan Nantes is bijvoorbeeld de mechanische dieren die je daar kunt vinden. Dat heet Les Machines de Lille. En je kunt dus ook op een mechanische olifant daar een ritje maken door de stad. Echt ook op de olifant zelf. En dat is wel een hele bijzondere ervaring eigenlijk die je daar kunt hebben.
Ja, goede binnenkomer.
Ja.
Wat je ook goed in de regen kunt doen is strandwandeling maken. Er is een specifiek stukje kust, de Côte d'Amour, dat wel mijn interesse heeft gewekt.
Ja, de naam die is al wel heel erg romantisch natuurlijk. En dat ligt aan de lange afstandswandeling GR34. Die ook wel heel erg bekend staat. De Sentier du Douanier, die ook weer iets meer noordelijker gaat, meen ik. En daar kun je gewoon heel erg fijn lopen aan het strand. En dat is wel gewoon een hele rustige, maar toch mooie wandeling.
Ja. Over romantiek gesproken, er liggen ook bijzonder veel rietgedekte huizen in de regio. Ik heb gelezen maar liefst 60% van alle rietgedekte huizen van heel Frankrijk. Waar komt dat door?
Ja, die zitten in het dorpje Quérinet. En dat komt eigenlijk omdat het net naast grenst aan het Parc Naturel Régional de Brière. Wat een heel erg mooi regionaal natuurpark is. Met ook heel veel water, maar een beetje moerassig. En daar komt het eigenlijk door, omdat het zo dicht bij de natuur ligt.
Over bijzondere dorpjes gesproken. We gaan nog specifiek in op een pareltje. De Guérande.
Ja, inderdaad. Dat is een heel mooi middeleeuws stadje. Wat heel erg bekend staat ook weer om zijn zout. Het heel erg dicht bij Bretagne ligt. En daar kun je sowieso het stadje heel erg fijn bezoeken. Dat heel veel muren heeft nog. Oude muren, stadsmuren. En waar je ook naar de zoutpannen kunt gaan.
Ja, en een mooie zonsondergang eigenlijk kunt meemaken. Hè?
Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooie afsluiten van je dag. Daar gewoon de zon zien ondergaan op de zoutpannen van Guérande.
Ja, en een mooie afsluiter van onze reis langs de Franse Atlantische kust. Eva en Tim, ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle mooie tips.
Graag gedaan.
Willen jullie als mensen thuis nog wat meer reisinspiratie en praktische informatie opzoeken, dan kan dat. Er is een hele mooie website over de Franse Atlantische kust gebouwd. Ga naar atlantischekustfrankrijk.nl. Ik wil jullie hartelijk bedanken en tot de volgende keer.
De Wereld in 30 Minuten is een podcast van Columbus Travel. Wil je ook graag insider tips voor je volgende citytripbestemming? Luister dan naar de 72 uur in podcast van Columbus Travel en SSC Reizen. Net als De Wereld in 30 Minuten te beluisteren op je favoriete podcastplatform. De muziek gebruikt in deze podcast is van Scott Holmes.